Gemeente, onze schriftlezing vanavond is allereerst uit de Hebreeënbrief. We lezen daarvan hoofdstuk 13, de eerste 14 versen. Hebreeën 13, de verse 1 tot en met 14. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij mede gevangen waart. En degene die kwalijk behandeld worden alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En zijt vergenoegd met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En dan lezen we nu ook nog een paar verzen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53, de verzen 10 tot en met 12. Jesaja 53, de verzen 10 tot en met 12. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we de 69ste psalm en daarvan het vierde vers. Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Gemeente, belijden wij ook vanavond op deze goede vrijdag ons geloof. En laten we dat doen met de woorden van onze Heidelbergse catechismus in de 15e zondag. Wat verstaat ge door het woordeke geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, onze tekst vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 27 en 28. Marcus 15, de versen 27 en 28. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. En zij kruisigden met hem twee moordenaars. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linker. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. Zoeken wij nu eerst Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, op deze dag waarop wij uw lijden en sterven in bijzondere zin mogen gedenken, deze goede vrijdag zoals we hem noemen, mogen wij samen zijn onder de verkondiging van het evangelie. Wij danken u ervoor dat we deze dag mogen beleven. En dat wij op deze dag ook mogen gedenken. En dat op deze dag het evangelie mag verkondigd worden, opdat daardoor ons gedenken aan uw bitter lijden en sterven, Heere Jezus, ook inderdaad zou geschieden. Wij moeten er altijd weer bij bepaald worden. We lopen zo gemakkelijk langs allerlei dingen voorbij. En ook de geestelijke dingen, Heere, wie let daar nu op? We moeten er van uwentwege iedere keer weer door de verkondiging van uw woord, door het lezen van het woord, bij stilgezet worden. En dan nog meer, want ook al horen we de prediking en ook al worden we erop gewezen, dan nog zijn wij vergeetachtige hoorders. En dan zijn we nog zo bezet met de dingen van het aardse leven. Ook al nemen we een ogenblik tijd af om onder de verkondiging van uw woord te zitten en naar de kerk te gaan op een avond als deze, dan zijn wij na de kerkdienst zo snel altijd alweer bezig met de dingen van het tijdelijke en vergankelijke leven. En dan vergeten we zo snel ook weer wat we gehoord hebben, Heere. We kijken een ogenblik in de spiegel, maar we keren ons om en we zijn vergeten wat we gezien hebben. Zo is het toch immers, zo zegt gij het zelf ook in uw woord. Zo is het altijd met degene die alleen maar hoorders van het woord zijn. En dat is toch niet genoeg, daar mag het toch niet bij blijven. En wij bidden van u, laat het daar dan ook niet bij blijven, o God. U zet er ons vanavond weer bij stil. U bepaalt ons vanavond weer bij het kruis. Bij de gekruisigde, bij zijn wonden, bij zijn bloed, bij zijn offer. bij zijn gerechtigheid. U bepaalt ons bij de diepe vernedering en het bittere en smadelijke lijden dat de Heere Jezus allemaal heeft moeten doorstaan. Wilde hij waarlijk zaligmaker zijn? Wilde hij zijn volk waarlijk loskopen en bevrijden uit de macht van de zonde en van de duivel en van de dood en van het eeuwig verderf? Heere, u wilt er ons vanavond weer op wijzen. En de vraag, ook vanavond, komt weer in alle ernst naar ons allen toe. Wat dunkt u van de Christus? Wat is hij voor u? Wat betekent zijn evangelie? Wat betekent zijn lijden? Wat betekent de Goede Vrijdag? En dat wordt heel persoonlijk aan ieder van ons gevraagd, Heere, wat dat ons zegt, wat dat voor ons inhoudt. Als we er geen raad op weten op die vraag, Heere, ontdek ons dan eens een keer aan onze ellende. Ontdek er ons aan hoe nodig, hoe noodzakelijk dat lijden van Christus, ja, dat sterven van Christus was, vanwege de ernst der zonde. Bepaal ons dan eens bij ons bestaan, Heere. Ons God vergeten bestaan, ons goddeloze, ons verdorven bestaan. En doe ons eens zien, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En als wij hoop op zijn genade hebben gekregen en geloof in hem mochten ontvangen, werkzaamheden met onze onsterfelijke ziel hebben gekregen, als het woord in ons leven een kracht tot zaligheid is beginnen te worden, Heere, onderwijs ons dan ook verder in de dingen die gij op de Goede Vrijdag geopenbaard hebt. Onderwijs ons verder, Heere, zowel in het stuk van de ellende als ook in dat van de verlossing, als ook in dat van de dankbaarheid. En mogen wij met vrucht voor ons eigen hart en leven het evangelie vanavond beluisteren. Heere, geef ons oren om te horen. Geef ons ook ogen, geloofsogen om te zien. Jezus in het midden. En mogen wij verstaan wat dat onderdeel van het lijden inhoudt. En wat daar de vrucht van is. Wat daaruit voortvloeit, de zaligheid die dat met zich meebrengt. De zaligheid die gij daarom ook kunt uitdelen aan ellendige zondaren. Heere, geef ons uw onmisbare zegen. En houd ons een ogenblik helemaal onder beslag en beheersing van uw woord. Van het woord van uw genade, dat er geen andere invloeden op ons zouden inwerken, maar dat wij mogen horen wat tot onze vrede dient, dat wij mogen beleven, Heere, ook op de avond van deze dag, dat uw woord in ons midden kracht doet en zegen brengt. We vragen u of gij ons in alle omstandigheden van ons leven gedenken wilt. U hebt ook in deze week weer gesproken in het midden der gemeente, toen een uit ons, een oude broeder, die al jarenlang gebrekkig was, uit dit leven werd weggenomen. Heren, wij willen u ootmoedig bidden dat u die roepstem die daardoor ook weer in het midden der gemeente is uitgegaan, wilt heiligen aan ons hart. En laten wij nu niet bij onszelf denken, het was een oude man. Dat was wel zo. Maar het is ons allen immers gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En er is voor niemand onze enige garantie dat wij hoge leeftijden zullen bereiken. Maar laten we bereid zijn als de uren komt, de dag van sterven, de dag van heengaan uit dit leven. Heren, wij willen u bidden dat u morgen op de dag van de begrafenis ook gelegenheid wilt geven om de boodschap van dood en leven te verkondigen. En laat dat woord dan ook zijn werking doen. Laat het niet ledig tot u wederkeren, maar laat het nog tot zegen mogen zijn voor velen die het zullen horen. Heren, we denken bijzonder ook aan de zoon van onze overleden broeder Kraaienbrink. Wilt u hem gedenken in uw gunst en sterken in deze weg en uw genade bewijzen. En laat zo ook in deze familiekring, die kleine familiekring, dat woord van u zijn kracht nog mogen doen tot roem van uw genade. Heren, denk aan andere rouwdragenden. Er zijn er meer in de gemeente die rouw hebben, die aan een graf stonden of binnenkort aan een graf zullen staan. Wilt u ze allen nog nabij en goed zijn, Heren, en sterken met uw ondersteunende genade en vertroosten in de weg van beproeving en van rouw, van verlies en van verdriet, opdat het ondervonden mag worden dat gij ook in zulke omstandigheden een toevlucht wilt zijn in benauwdheden, en dat u met de roepstem ook nog mee wilt komen door datgene wat wij zo nodig moeten leren op reis naar onze levenseinde, naar ons levenseinde, dat we dat ook metterdaad zullen leren op de school van uw geest. Heren, zegen uw woord overal waar het verkondigd mag worden. Denk aan uw dienstknechten die gij tot die taak roept. Wilt u ze ook bekwamen en woorden geven om te spreken, woorden naar de zin en mening van uw geest, woorden waardoor uw woord ook waarlijk vertolkt wordt. En geef zo getuigenis ook aan het woord van uw genade, dat op deze dag nog uw rijk mag worden uitgebreid. Vergeef ons onze zonden, o God, en scheld ons al onze misdaden kwijt, en hoor ons nog om Jezus' wil. Amen. We zingen uit de 88ste psalm, het tweede en het vierde vers. Psalm 88, het tweede en het vierde vers. Mijn ziel der tegenheden zat, wordt moedeloos, wil mij begeven. En gij hebt mij in de kuil gelegd, in diepte, in duisternis gesloten. U weet het natuurlijk al wel, maar toen de Heer Jezus gekruisigd werd, werden er tegelijkertijd met hem ook nog twee anderen gekruisigd. Moordenaars worden ze genoemd. Wat nou precies de aard van hun misdaad is geweest, en daar kunnen wij ook verder alleen maar naar gissen in welke situatie zij dan tot deze misdaad of misdaden gekomen zijn. Maar in ieder geval, zij behoorden tot wat we vandaag zouden noemen de criminelen. De mensen die al ter dood veroordeeld waren, nadat ze gearresteerd waren uiteraard en nadat hun zaak was onderzocht. En tenslotte, na het onderzoek is het vonnis geveld en dat was het doodvonnis. Het was alleen nog niet voltrokken. Ze zaten in de dodencel te wachten op de dag van de executie. En toen Jezus van Nazareth op die dag veroordeeld was, veroordeeld om gekruisigd te worden, toen heeft Pilatus besloten dat deze twee, die toch ook datzelfde vonnis moesten ondergaan, maar tegelijkertijd dus op dezelfde dag met Jezus meegekruisigd zouden moeten worden. Of Pilatus daarmee opnieuw geprobeerd heeft de Joden te honen, ze opnieuw te bespotten, zoals hij dat ook heeft willen doen met dat opschrift boven het kruis, waarop stond Jezus de Nazarene, de koning der Joden. Of Pilatus met deze twee moordenaars die tegelijkertijd met Jezus gekruisigd zouden worden, de Joden ook heeft willen honen, door als het ware tot hen te zeggen, nou kijk eens, nou is die middelste jullie koning en deze twee, dat geboefte, zijn zijn dienaren die ook in zijn dood nog bij hem mogen zijn, de koning en zijn ministers. Of dat het om andere redenen is, ik weet het niet, Johannes of Matthäus of Marcus of Lucas, want allemaal vermelden ze dit onderdeel van het lijden van Christus. Ze hebben zich er ook niet druk om gemaakt wat daar nu de achtergrond van was. Behalve dat Marcus op een andere achtergrond gewezen heeft. En dat is dat opnieuw de schrift vervuld werd. Of dat nu van Pilatus met deze of met die bedoeling zo geregeld is, laat dat nu maar voor wat het is. Maar daar zit dit achter, dat ook hierin, zoals in zoveel andere gebeurtenissen op die dag, op die weg van het lijden van Christus, de schrift vervuld moest worden. Dit keer een woord uit de profetie van Jesaja, in het laatste vers van Jesaja 53... waar niet alleen in stond dat hij met voor de overtreders gebeden heeft, maar ook dat hij met de overtreders gerekend, geteld is geweest. Trouwens, dat had de Heer Jezus ook al voor zijn geest, voordat het allemaal zover was. Want in het 22e hoofdstuk van het Evangelie van Lucas wordt ons verteld dat de Heer Jezus hier zelf ook op gewezen heeft. Toen hij met zijn discipelen daar aan de paasmaaltijd zat, toen heeft hij gezegd, want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is in mij, volbracht moet worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. De Heiland heeft dat heel de lijdensweg en met name in die laatste fase van de lijdensweg elk ogenblik, ik zou bijna zeggen van stap tot stap voor zijn geest gehad. Dat alles wat er van hem geschreven was, ook zijn vervulling moest ontvangen. Dat over het verdobbelen van zijn klederen, dat over het voor de overtreders bidden en al die andere gebeurtenissen waar soms de evangelisten ook uitdrukkelijk bij wijzen naar een woord dat toen vervuld zou worden. We hebben dat in de lijdenstijd een paar maal gezien. Ook dit, dat hij nu samen met twee misdadigers gekruisigd werd. Ook dat was voorzegd. En ook dat moest al zo geschieden. Dat was de wil van God. En laat Pilatus er dan maar buiten. Dat was de wil van God. Dit moest, zoals het allemaal moest. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en al zo tot zijn heerlijkheid ingaan. Zo zal hij na zijn opstanding tegen de Emmausgangers zeggen. Ja, het moest allemaal. Maar wat betekent dat nu? Wat is de boodschap ook op deze goede vrijdagavond als wij deze woorden overdenken, dat Jezus met de misdadigers gerekend is en dat daarin toen ook weer een woord van de schrift vervuld werd? Wel, dat betekent in de eerste plaats een nog weer vernieuwd, een nog weer verzwaard lijden van de Heer Jezus Christus. Hem is, en we zagen dat al eerder, maar keer op keer moeten we dat ook vaststellen en met elkaar onder ogen zien. Hem is op die lijdensweg niets bespaard gebleven. En de vernedering, dat is een vernedering die steeds dieper ging. Hij moest steeds weer een tree naar beneden. Steeds dieper afdalen in de afgronden van lijden en van vernedering en van bitterheid en smart. Want het was ontzettend wat hij aan het kruis, wat hij in dat lijden en sterven moest voldoen. Iedere keer weer merken we dus dat de Heer Jezus vernieuwd lijden kreeg, toebedeeld. Nu hangt hij tussen twee criminelen, zei ik. Mensen van het soort waar je toch maar liever uit de buurt blijft. Mensen waar je instinctmatig als het ware een huivering voor hebt. Die in hun doen en laten afstoten. Met hun daden, maar ook met hun woorden veroorzaken zij dat anderen een zekere afschuw van hen hebben en vrees. En daarom maar liever bij hen uit de buurt blijven. U hebt zulke mensen wellicht ook wel eens ontmoet. Maar Jezus heeft geen keus. Hij heeft niks te beslissen. Hij kan daar niet weglopen. Hij kan uit die kring niet weggaan. Hij hangt in hun midden. En hij is gedwongen om bij hen te blijven. En hij is gedwongen om naar hun praat te luisteren. En wat ze te zeggen hebben is niet fraai. Wat ze te zeggen hebben toont hun verdorven natuur. Want ze spotten met hem. Zij die in dit oordeel zijn. Zij die onder deze last van zelf ook aan het kruis te moeten hangen, gebogen gaan. Zij die straks ook de dood moeten ingaan. Zij die, en dat kunnen ze uitrekenen op grond van de Joodse wet, die door de dood heen het eeuwig verderf zullen ingaan. Zij spotten met hem. Zij honen hem. Ze dagen hem uit. Ze zeggen, net als die anderen die daar dan vrij over Golgotha heen kunnen lopen, indien ge de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. Verlos uzelf en ook ons, zo zeggen ze erbij. Hetzelfde verweten hem ook die met hem gekruisigd waren. Of zoals Marcus in vers 32 zegt, verlos uzelf en ons. Ook die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En daar moet de Heer Jezus maar naar luisteren. Hij kan vanwege de machteloosheid waarin hij daar aan het kruis hangt, met zijn handen, armen vastgespijkerd aan het vloekhout, niet eens zijn oren dicht stoppen, zodat hij niet langer behoeft te horen wat die goddelozen tegen hem zeggen. Is dat nu de plaats waar de Heer Jezus moet zijn, in hun midden? En is hij dan net als zij Een misdadiger die met hen geteld wordt. Daar hangen er niet twee, maar drie misdadigers. Waar hij bij geteld wordt. Is hij net als zij een crimineel? Hij is de heilige zoon van God. Zonder enig gebrek. Zonder enige zonde. Nooit, maar dan ook nooit heeft hij iets gedaan wat afweek van Gods heilige wet. En nooit hebben ze hem ooit ergens van kunnen beschuldigen. Ze hebben het wel geprobeerd toen hij terecht stond voor de Hoge Raad der Joden. Valse getuigen waren opgekomen, maar die valse getuigen konden ook niets bereiken, want hun getuigenissen waren niet eenparig. Ze spraken elkaar tegen of wat ze ook zeiden, dat week op allerlei punten toch weer van elkaar af. En zo hebben ze daar eigenlijk hun onmacht gedemonstreerd. En dat is een klaar en duidelijk bewijs van de volkomen onschuld van hem die daar voor zijn rechter stond. Niets hebben ze tegen hem in kunnen brengen op grond waarvan hij een of ander vonnis waardig zou zijn. Hij kon het ook zeggen zoals hij met de daad eens gezegd heeft. Wie van u overtuigt mij van zonden? En welk mens kan dat zeggen? Maar hij kon het. Van buiten en van binnen. Dat wil zeggen in zijn daden, zowel als in zijn woorden, maar ook in zijn gedachten. In zijn binnenste gedachten, in de diepste schuilhoeken van zijn hart, was hij gaaf, zuiver, heilig en volkomen aan God en aan de dienst van de Heere toegewijd. Zo heeft hij geleefd, al de dagen en nachten, al de uren en minuten van zijn leven op aarde. En nu hangt hij hier tussen het geboefte. En hij wordt met hen geteld. Nummer 3. Wat is dat? Diepe vernedering. Om gelijkgesteld te worden met de minsten van deze wereld. Diepe vernedering. De heilige als een onheilige en een onreine en een misdadiger. En een goddeloze. Een moordenaar behandeld. Maar waarom was dat dan zo? Waarom dat zo was? Gemeente, wij zullen dat slechts kunnen begrijpen als we niet langer uit de hoogte op die twee links en rechts van de Heer Jezus neerzien. Slechts dan zullen we er iets van gaan begrijpen als wij ook gaan begrijpen dat wij geen enkele reden hebben om ons boven deze twee te verheffen. Hoe komt het dat u geen moordenaar bent? Hoe komt het dat u dat niet op uw geweten hebt wat zij op hun geweten hadden? Hoe komt het dat u geen vonnis over u hebt uit horen spreken? En hoe komt het dat u niet om een of ander vergrijp in de gevangenis bent terechtgekomen? Is dat omdat u daar geen aanleg voor hebt? Is dat omdat u zo netjes opgepast hebt? Is dat omdat als de verzoeking kwam u toch altijd uw grenzen in het oog gehouden hebt? Is dat omdat u te fatsoenlijk bent? Is dat omdat u zo'n normgevoelig mens bent? Daar zit het allemaal niet in. Wij belijden dat we geneigd zijn tot alle kwaad. Dat belijden we toch? En belijden we dat nu in oprechtheid? Belijden we dat nu met het hart? Stemmen we dat nou met woorden in of zeggen we daarin iets waar we ook iets van gevoelen en beleven? Geneigd tot alle kwaad. We zijn nergens te fatsoenlijk voor. We zijn nergens te goed voor. Als wij voor uitleving bewaard zijn, dan is dat omdat God ons in zijn wederhoudende genade teruggehouden heeft. Misschien heeft de Heere daar gebruik bij gemaakt voor het oog, daarbij gebruik gemaakt van het oog van anderen, van ons geweten en van allerlei andere dingen. Maar het is tenslotte toch God die ons in de toom gehouden heeft. Die ons beteugeld heeft, die ons bedwongen heeft, hebben we zelf niet gedaan. Dat heeft ons fatsoen en dat heeft ons christen zijn niet gedaan. Dat heeft God gedaan. Hij heeft ons bewaard. Zoals hij anderen niet heeft bewaard. En als er voor ons de gelegenheid was om een of ander kwaad te begaan, dan was de genegenheid er misschien niet en omgekeerd ook. Maar de Heere heeft ons bewaard. Maar van binnen is alles aanwezig om van u en van mij ook een crimineel te maken. Dat ergert u misschien. Zoals het u dan ook wel zal ergeren als u de Heere Jezus hoort zeggen dat uit het hart des mensen alle ongerechtigheid en boosheid en verkeerdheid voortkomt. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus en hij kan het weten, want hij weet wat in de mens is. Hij in zijn alwetendheid weet ook wat er leeft in het hart van de mens. En als hij zegt, daar komt nou uit dat hart allerlei boosheid en allerlei geveinsdheid en allerlei achterklappen, allerlei lasteringen, allerlei verkeerdheid en allerlei goddeloosheid. Op alle terreinen tegen al de geboden van Gods heilige wet. Als hij die het hart van de mens kent, zegt dat wij niet deugen, dan gooit hij ons dus allemaal op dezelfde hoop. Fatsoenlijk of onfatsoenlijk, netjes of slecht, deugdzaam of ondeugdzaam, moordenaars of hele voorzichtige en fatsoenlijke en menslievende mensen, maar we zijn nergens te goed voor. In ons hart zit het allemaal. Ook datgene waar deze twee om gekruisigd werden, omdat ze de wet geschonden hadden. Zijn wij te fatsoenlijk? Dacht u dat? Hebt u ooit wel eens echt een blik geslagen in uw binnenste? Hebt u echt wel eens een beetje zelfkennis opgedaan? Hebt u ooit wel eens een keer iets gezien van wat de Heere dan ons laat zien als hij ons echt in zijn wet laat blikken? En als hij ons laat zien hoe ons aangeboren aangezicht eruit ziet in de spiegel van de wet. En dat het helemaal niet deugt en nog nooit gedeugd heeft ook. Hebt u wel eens naast die fatsoenlijke Job gezeten en met hem gebogen en gezegd, ik verfoei mij in stof en as. Dat was een fatsoenlijk mens, Job. Godvruchtig en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Kunt u het zich nog fatsoenlijker voorstellen, nog christelijker voorstellen? Godvruchtig en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En deze man zegt, ik verfoei. Voei mij in stof en as. Heeft zichzelf leren kennen. God heeft hem verteld tot op zekere hoogte nog maar wat Job voor een mens is. Hebt u met die fatsoenlijke Daniel ook wel eens uw knieën gebogen en gezegd, Heere, wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw oog. Wij hebben geen gerechtigheden. Wij hebben niets waarmee we u de Heere kunnen behagen. En of het een fatsoenlijk mens was, die Daniel. een onkreukbaar mens ook. Ze hebben hem bespioneerd of ze iets konden vinden waarover ze hem konden beschuldigen. Maar ze kwamen al gauw tot de ontdekking dat er nooit iets zou zijn waarmee ze hem lastig konden vallen en waarmee ze hem bij zijn meester, bij de koning, in ongenade konden laten vallen. En deze man, als hij voor God buigt, in al de eerlijkheid zoals God hem gemaakt heeft, dan heeft hij geen goed woord over zichzelf te zeggen. Dat leert God door zijn geest. En dan leren we het ook af om op anderen neer te zien. Als genade ons eerlijk maakt tegen onszelf en tegenover de Here, dan hebben wij geen pretenties meer. Weet u, dan wordt het nog een wonder. Een groot wonder. Dat ik ook in de uitleving, in mijn uiterlijk gedrag, niet nog meer gruwelen heb bedreven dan ik al gedaan heb. Dan wordt het een wonder dat wat er van binnen in dat rovershol van alle ongerechtigheden, wat mijn hart is, zoveel geherkt. Wat God door zijn genade binnengehouden heeft en het staat nog niet op mijn voorhoofd geschreven. En dan gaan we ook erkennen dat onze plaats aan dat vloekhout is. Ja toch? Wel nu, omdat dat het beeld van de mens is. Omdat het volk dat de Heer Jezus verlossen kwam een misdadigersvolk is. En omdat hij een misdadigersvolk kwam verlossen, daarom moest hij tussen die moordenaars inhangen. En met hen één worden. Met hen meegeteld worden. Met hen gerekend worden. Eén van hen zijn. En daarom was dit onderdeel van de vernedering ook alweer onmisbaar. Hij kwam zich met zijn volk identificeren. Dat is ook één maken. Hoewel hij de heilige was. En de reine en de volmaakte. En daarom, zo lazen we in de Hebreeënbrief in het laatste hoofdstuk, moest hij ook buiten de poort lijden. Waarom? Wel, buiten de poort zijn de melaatsen. En buiten de poort waren de misdadigers. Die vloeker uit Leviticus 24 moest ook buiten het legerkamp gestenigd worden. Buiten het legerkamp. En buiten de poort, daar zijn de onreinen. En hij moest met hen één zijn. Met die misdadigers dus ook. Maar ik zei het al, dat was voor de Heere Jezus. En wie zal zeggen, wie zal peilen, wie zal in woorden ook kunnen uitdrukken wat het dan diepste voor hem was. Maar dat was voor de Heere Jezus nieuw lijden. Het is voor hem wat geweest met zijn reine, heilige, vlekkeloze ziel. Zijn aan God en aan de wet van God verbonden ziel. Zijn hart dat volledig open stond voor de invloeden des hemels. En voor alles wat goed en wat zuiver en wat welluidend was. Het is voor hem wat geweest om daar te midden van die grove taal en van die godslasteringen te moeten hangen. Die godslasteringen die hem door de ziel sneden. Om daar als een misdadiger gerekend te worden. En dat heeft hij diep en diep gevoeld. Ik zei al, hij was er met zijn geest al mee bezig toen hij nog in de paaszaal zat. Toen voelde hij het al aankomen. Ook dit moet vervuld worden. Hij is met de misdadigers gerekend. Want al die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En het heeft hem diep gedrukt. En het was onuitsprekelijk zwaar. Dat is het eerste wat uit deze woorden van onze tekst tot ons komt. Nieuw lijden voor de heiland. Maar daar Jezus te midden van die misdadigers, dat gaat ook betekenen, zo vertelt ons het evangelie, dat deze Heere Jezus ook daar op Golgotha scheiding gaat brengen tussen mensen. Dat is altijd zo geweest. Dat was tijdens de rondwandeling op aarde ook. En dat is hier op Golgotha ook. Ze zijn twee net eendere mensen. Twee kinderen van Adam. Twee in zonde ontvangen en geboren mensen. Twee onwedergeborenen van nature. Twee mensen die hun leven vergooid hebben. Twee mensen die de weg van het kwaad zijn opgegaan en die nog nooit zijn teruggekeerd. Twee mensen, je zou zeggen, verhard in het kwaad, verbitterd in hun lot. Samen één in hun spot met Jezus. Eén in hun uitdagende taal die ze aan het adres van de Heer Jezus spreken. Er is geen verschil. Ze mogen een verschillende naam hebben. Ze mogen verschillend zijn geweest wat leeftijd betreft. Ze mogen verschillend zijn geweest wat plaats van afkomst betreft. Maar in het diepst van hun bestaan waren ze even goddeloos. Evenzeer vijanden van God en van zijn Christus. En nu gaat Jezus in het midden scheiding maken. Ik zei, dat deed hij heel zijn leven. Dat had Simeon ook al voorzegd. Simeon in zijn profetie, toen Jezus 40 dagen oud was, zie, deze wordt gezet tot een val. En opstanding van velen in Israël. Voor de ene val, voor de anderen opstanding. Er zijn er die zich aan hem stoten en die over hem heen in het eeuwig verderf vallen, maar er zijn er ook die hij dierbaar wordt en voor wie hij de zaligmaker wordt. Er kwam, zo lezen we in Johannes 7, verdeeldheid onder de scharen om zijnentwil. En hij heeft het zelf ook gezegd, de Heere Jezus. Laat ik het u eens lezen uit zijn eigen woorden in het 17e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Scheiding. En zo gebeurt het nu op Golgotha ook. Hoe dan? Nou, die ene, ik weet zijn naam niet en ik weet niet of hij links of rechts zing. Die ene volhardt in het kwaad. Hij komt al dichter bij de dood, maar hij volhardt in het kwaad. De pijnen worden heviger. De dood komt dichterbij, maar hij volhardt in het kwaad. En hij laat zich, ook in die laatste fase van zijn leven, ook als Jezus vlakbij is, ook als Jezus voor zijn vijanden bidt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ook als Jezus tot die andere moordenaar spreekt, dat woord van zaligspreking, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Hij laat zich niet tot bekering roepen. Ook als de duisternis over de aarde trekt en als Jezus in de Godverlatenheid klaagt, en als straks de zon weer terugkeert. En als Jezus uitroept, het is volbracht. En als Jezus uitroept, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als de aarde beeft en de rotsen scheuren en het voorhangsel scheurt. En als de mensen terugkeren slaande op hun borsten. Dan heeft deze ene moordenaar, ondanks al die roepstemmen, niet gehoord en niet gebogen en zich niet in bekering tot Jezus gewend. De weg die hij gekozen had, is hij tot het uiterste toe gegaan. En hij sterft straks in zijn zonden als die Romeinse soldaat komt met die zware moker. En als die moordenaar de genadeslag geeft, zijn benen breekt. Hij sterft in zijn zonden. En hij komt terecht in het eeuwig verderf. Terwijl die andere medemoordenaar, medespotter, medelasteraar, door het wonderenwerk van Gods genade onwederstandelijk in zijn hart verricht, door dat woord Welk woord, ik weet het niet, maar het is altijd toch door het woord, niet waar? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Door het woord van Jezus, door het woord dat hij zich herinnert misschien, omdat zijn moeder dat dan tegen hem als kind al gesproken had. Door het woord, ik weet niet welk woord, maar door het woord, misschien dat woord bovenop het kruis dat Pilatus daar spottend had aangebracht. Maar als hij door dat woord, toegepast door de geest, wordt geraakt. En als het indaalt in het binnenste van zijn ziel. En als hij de werkelijkheid voor het eerst van zijn leven een keer begint in te zien. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we verdiend hebben. En die man komt tot inkeer. En die man komt met schuldbelijdenis. En die komt met een smeekbede om genade tot de Heere Jezus Christus. En die krijgt het van de lippen van de Heere Jezus te horen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zo pas scholden ze samen nog. Eén in het kwaad. En hoonden ze de zaligmaker nog. Eén van geest. En dan gaan hun wegen uiteen. En de een vermaant de ander. En de ene roept om genade. En de een smeekt, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Terwijl de ander harder en harder en bitterder en bitterder. En godslasterender en godslasterender wordt. Die vuil is, hij wordt er nog vuiler. Maar die rechtvaardig is, hij wordt er nog meer gerechtvaardigd. Hoe komt dat dan? Waar ligt dat dan aan? Val en opstanding. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Jezus in het midden met de misdadigers geteld maakt scheiding. Want de vraag voor die twee was dezelfde vraag die vanavond voor u en voor mij ook is. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Daar staat of valt alles mee. En waar hij komt en waar zijn evangelie komt, gemeente, onthoudt u het, daar komt scheiding. Daar valt de een en daar verhardt de ander zich. Daar buigt de een en hij breekt. En daar staat de ander rechtop, of hij nou aan een kruis hangt of in een kerkbank zit. Of hij nou gezond van recht en lijf en leden zijn weg kan gaan. Of dat hij nou gebrekkig en moeilijk door het leven sukkelt. Maar de een buigt en de ander doet het niet. Dat zal straks ook zo zijn. Jezus in het midden. Schapen aan de ene kant. En bokken aan de andere kant. Scheiding. De een links. En de ander rechts. En de wegen gaan definitief uiteen. Een man ziet zijn vrouw nooit meer terug. En een vrouw ziet haar man nooit meer terug. Ouders zien hun kinderen nooit meer terug. Want de een gaat naar het eeuwig verderf. En de ander gaat naar het eeuwig behoud. Twee op één bed. Zo dicht komt het bij. Twee vrouwen samen malende in de molen. Twee bezig op de akker. De een aangenomen. En de ander verlaten. Twee aan weerskant de een van Jezus die in het midden hangt. En straks gaan de wegen voorgoed uiteen. Eeuwig wel. Eeuwig wee. Komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk. Gaat weg van mij, gij vervloekten. En dat gebeurt vanavond eigenlijk ook al, gemeente. Want de prediking, de rechte prediking, is naar het woord van onze belijdenis in onze catechismus bediening van de sleutelen van het hemelrijk. En als de sleutelen van het hemelrijk bediend worden, dan gaat de deur van het koninkrijk open en dan gaat de deur van het koninkrijk dicht. Bij wie? En bij welke vraag? Bij die vraag, wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Wie is hij voor ons? Wie is hij voor u? En een iegelijk die de belofte van het evangelie met een waarachtig geloof aanneemt, die mag horen dat de deur open gaat. Want voor hen die in hem geloven is er geen verderfenis, maar een eeuwig leven. Maar die de Zoon niet heeft, die heeft ook het leven niet. En die de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. Wat dunkt u vanavond, op de dag waarop we het sterven van de zaligmaker gedenken, wat dunkt u van die middelste kruiseling? Boven zijn hoofd staat Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Over zijn lippen kwamen de kruiswoorden, biddend voor zijn vijanden, zegenend degene die hem lief hebben, zorgend voor zijn moeder, klagend in zijn godsgemis, sprekend van de overwinning, het is volbracht, zijn geest vertrouwend in de handen van zijn vader. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van dat offer dat hij bracht? Van dat bloed dat hij vergoot? Van die liefde die hij openbaarde? Liefde tot het recht van God, tot de wet van God. Liefde ook tot zondaren. Wat dunkt u van hem? Wat een zegen dat hij daar hing, nietwaar? Denk eens aan die ene moordenaar. Wat een zegen dat hij hem nog aan het eind van zijn leven mocht ontmoeten. Wat een zegen dat Pilatus besloot dat die man vandaag ook maar terechtgesteld moest worden. En dat Pilatus hem niet in de dodencel liet zitten tot een week later. Hij had Jezus niet ontmoet. Hij had het woord uit Jezus' mond niet gehoord. Hij had het sterven van Jezus niet van nabij gezien. Hij was in zijn zonde gestorven. Wat een zegen dat die man daar nou mocht hangen. En dat Jezus naast hem hing. Ja, Jezus is waarlijk de vriend van tollenaren en zondaren. Begrijpt u nu ook waarom hij daar tussen die misdadigers moest hangen? Waarom dat zo moest? Er was er een van die twee die onder het zegel der verkiezing lag. Die moest worden toegebracht. Er was er één die hem al gegeven was door de Vader. Er was er één, onbegrijpelijk wonder, die van eeuwigheid het voorwerp van Gods liefde was. Er was er één die niet naar de hel mocht. Al was hij er zo dichtbij. En wat een genadewonder dat de Heere Jezus, omdat zulke mensen, zoals deze moordenaren, ze zijn het ten diepste allemaal, want hij weet wat in het hart zit. En hij weet wat uit het hart voortkomt. Wat een zegen dat de Heere Jezus deze mensen niet te min vindt. En dat hij niet met een boog om hen heen loopt. En dat hij hen niet aan hun lot overlaat. Oh nee. Dat is het wonder van zijn genade, van zijn zondaarsliefde. Hoe ver ze ook zijn afgeweken. Of hoe fatsoenlijk ze ook zijn. Maar hij nogmaals, hij kent dat hart. En hij weet wat ze van nature zijn. Hun verdorvenheid en hun goddeloosheid. In hun bestaan, in hun godenvijandig bestaan kent hij ze allen. Maar wat een wonder dat hij ze nu niet te min vindt. En dat hij ze als bij de poorten van de hel nog vandaan weet te halen. Als een brandhout uit het vuur rukt. Ja, zo heeft die man dat beleefd, maar zo beleeft iedereen die God mag leren kennen het toch eigenlijk ook. Maar wat een verantwoordelijkheid. Wat is de Heere Jezus dicht bij die andere moordenaar ook geweest? Meter afstand. Wat een verantwoordelijkheid voor die ander die niet luisterde. En die zich niet bekeerde. En die zo dicht bij de Heere Jezus was. Die elke zucht, om zo te zeggen, die aan Jezus mond en longen ontglipte kon horen. Die elk woord dat Jezus sprak heeft kunnen beluisteren. Wat een verantwoordelijkheid voor iemand die zo dicht bij de Heere Jezus geweest is en die toch onbekeerd bleef. Wat een verantwoordelijkheid voor kerkgangers die het evangelie gehoord hebben en wier midden de Heere Jezus in het gewaad van de Heilige Schrift gewandeld heeft. Wat een verantwoordelijkheid voor mensen die in hun geweten geraakt zijn. En die weten dat de weg der zonde en de weg van de zondaar naar het verderf voert. En die geroepen zijn en die tot bekering genodigd zijn. En die het evangelie gehoord hebben. En die het van Gods wegen met klem op hun hart hebben gebonden gekregen. Dat er maar één weg des behouds is. En dat de Heere gewillig is om elke boetvaardige zondaar die tot hem vlucht, al heeft hij zijn leven vergooid en verknoeid, dat de Heere zo'n zondaar toch in genade wil aannemen. Wat een verantwoordelijkheid als je op zo'n grote zaligheid geen acht neemt. Wat verontschuldiging blijft ons dan over? De wegen gaan uiteen, ook op de Goede Vrijdag. Ook bij het kruis, ja juist, bij het kruis van de Heiland. En dan is er nog een derde wat ons in deze episode van het lijden van de Heer Jezus gepredikt wordt. Wat is dat dan? Nou, dat predikt Jezus in het midden, predikt onze zaligheid. Want zo zal het nou ook blijven, Jezus in het midden. Dat staat ook vaker in de Bijbel. Te midden van zijn kerk. Straks mag Johannes in de Openbaring gaan schrijven dat de Heere Jezus te midden van de gouden kandelaren wandelt. Te midden van zijn gemeente. En de Heere Jezus heeft het zelf al gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En hij zei tegen zijn discipelen, ik ben in het midden van u als één die dient. En daar blijft hij ook. En daar ligt nou hun zaligheid in. Daardoor is er met hem gemeenschap. Daardoor is er met hem ook de beleving van zijn zondaarsliefde. En als daar nou, en die moordenaar die heeft geen lang leven meer gehad, tenminste op aarde niet. En die kan er ook niet veel meer van vertellen in die laatste fase van zijn leven. Maar anderen die nou een even dierbaar geloof ontvangen hebben en die het niet zo vlak voor de poorten van de dood gekregen hebben, maar eerder in hun leven. Als die nu eens terugkijken naar hun verleden. En laten we dat dan nou maar het misdadigersverleden noemen. Als Gods kinderen nu eens terugkijken naar het verleden waar de Heere hen gevonden heeft. Waar ze waren toen God tot hen kwam. En wat voor zonden ze leefden. Of in, ja, niet altijd uitbrekende zonden, maar wat voor fatsoenlijk bestaan, godsdienstig bestaan, eigengerechtig bestaan misschien ze leefden. Toen de Heere hen vond. En toen de Heere hen te sterk werd. Als ze er nog eens op terugkijken. En bij het licht van Gods geest is een keer nog een keer een blik slaan in hun eigen verdorven hart. En in dat tot alle boosheid geneigd zijn. Toen ze tot bekering kwamen geloofden ze het eigenlijk niet. Maar naarmate ze wat verder en wat langer op de weg zijn, hebben ze ontdekt dat dingen die ze vroeger helemaal niet als zonde kenden, toch inderdaad ook in hun leven aanwezig waren en als zonden aanwezig zijn. En naarmate ze verder gegraven hebben, om dat beeld van Ezechiël te gebruiken, hebben ze meer gruwelen ontdekt. En net als Paulus, ik wist niet dat de begeerlijkheid zonde was, maar toen ging ineens het tiende gebod voor hem leven. En toen begon hij ook te zien dat de wet zei, gij zult niet begeren, dus dat alleen de begeerlijkheid al zonde is. Als zij nu eens zo terugkijken op hun bestaan, en zo is een opnieuw blikken in hun hart, dan is er alleen maar reden en steeds meer reden en steeds diepere reden tot verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Ik zei, die moordenaar heeft dat zo lang niet meer kunnen denken en nog minder kunnen zeggen in die laatste uren van zijn leven. Maar hij heeft al die tijd dat hij nu in de zaligheid is, het zichzelf al zo vaak afgevraagd. Waarom was het op mij gemunt? Die andere, die medemoordenaar, die ook in hetzelfde oordeel was, die is voor eeuwig verloren gegaan.
reden tot verwondering dat de Heere het niet beneden zich geacht heeft om met de misdadigers gerekend te worden. Reden tot verwondering dat de Heere niet de fatsoenlijken en de edelen en de hoogstaanden uitgekozen heeft, maar het verachten en het dwazen en aller afschrapsel en het verkeerde en het verdorvene. En dankzij die nederbuigende ontferming kwam hij in het midden en bleef hij in het midden. En dat is niet alleen hier zo. Dat is niet alleen ten diepste het geheim van de verborgen omgang met God. Hij in het midden. Dat is niet alleen het geheim, de verklaring van het leven dat de Heere aan een ziel geeft. En dat hij in het onderhouden, dat hij onderhoudt in een ziel. Maar het wordt nog veel en veel heerlijker. Straks komt dat misdadigersvolk thuis. En dan zijn ze met hem. En dan is hij in het midden. Dat wil zeggen ook in het middelpunt. En dat voor eeuwig. Want om hem gaat het. Om hem gaat het in de hemel. Niet om de parelen poorten. Niet om de straten van goud. Niet eens om de zaligheid. Maar om hem. Om het lam. Het lam, want zo komt hij in de hemel terug. Dat hen kocht met zijn bloed. Het lam dat hen ophaalde uit het verderf. Het lam dat afgedaald is in hun misdadigersbestaan. In hun goddeloze, godenvijandige bestaan. Dat lam dat neergedaald is in de diepste afgronden en de krochten van het bestaan van een gevallen Adamskind. En dat die moordenaar en al diegenen die in diezelfde zaligmaker hun heil hebben gezocht, heeft opgehaald en thuisgebracht. Hij heeft buiten de poort geleden, schreef de brievenschrijver aan de Hebreeën. Daar heeft hij ze gehaald. Maar dan krijgt hij ook al de eer, zou het niet? Dan zingen die verloste misdadigers niet meer over hun misdaden. En dan beroemen ze zich niet meer over hun prestaties. En dan zingen ze niet meer eigen grootheid. En dan zingen ze niet meer van eigen godsdienstige verrichtingen. Ook dat niet. En dan geven ze zichzelf geen eer meer. Nee, daar wordt de lof van de drieënige God bezongen. De Vader die ze van eeuwigheid beminde. Dat is op zichzelf al een onbegrijpelijk wonder. De Zoon die hen lief gehad heeft, omdat zijn Vader hen lief heeft. De Zoon die hen kocht met zijn bloed. En de Heilige Geest die in dat vuile, verdorven hart zijn intrek wilde nemen. En die daar de vreze Gods heeft willen planten. U bent toch niet te hoog en te goed en te vroom en te rechtvaardig om u vanavond bij de Heere te presenteren als een misdadiger, als een kwaaddoener. U bent toch niet te vroom en te heilig in eigen oog om zo diep te buigen, in het stof te buigen. Jezus is met de misdadigers gerekend. Niet met de braven en de godsdienstigen en de mensen die nog wel wat hadden om zich op te laten voorstaan. En nou kun je nooit te slecht zijn om bij Jezus terecht te komen. Je kunt er wel te goed, je kunt er wel te groot, je kunt er wel te braaf en te rechtvaardig voor zijn. Maar mag ik dan komen? Ja, zoals u bent. Zoals die moordenaar ook mocht komen, zoals hij was. Wat zou hij anders hebben kunnen doen? Hoe zou hij zichzelf ooit hebben kunnen opknappen? Hij mocht komen zoals hij was. Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we het verdiend hebben. Zoals Zacchaeus mocht komen. Zoals Bartimeus mocht komen. Zoals de Canaanese mocht komen. Zoals ze allemaal mochten komen die in hem hun heil, hun hoogst geluk hebben leren beschouwen. Met vrees en beven, als je naar binnen kijkt, ja. Als je op jezelf ziet, Dan zie je alleen maar onwaardigheid en ongeschiktheid. Wat dacht u dat die moordenaar zag? Hij hoorde zijn eigen woorden nog in zijn eigen oren terugklinken. Uitdagend gesproken tot de Heere Jezus. Verlos u zelf en ons. Wat kon die man nou denken van zichzelf? Hij zal me wel afwijzen. Hij moet me wel afwijzen. Zoals ik hem afgewezen heb, zo heeft hij alle recht om mij af te wijzen. O, als je naar de stem van je geweten oordeelt, dan heb je geen moed, dan heb je geen hoop, dan heb je geen verwachting. En nochtans zegt hij, wend u tot mij en word behouden. En al is het dan met lood in je schoenen en met vrees in je ziel, kom toch tot hem. Amen. We zingen Psalm 38, het 9e en het 15e vers.
Laten wij samen de Heere danken. Heere, we mogen uw naam wel ootmoedig danken voor die diepe weg die u bent gegaan, die u wilde gaan. En voor al datgene wat u volbracht hebt. En dat er nu op die lijdensweg ook niets overgeslagen is, maar dat u tot in alle onderdelen ook de raad Gods uitgediend hebt en al de woorden die van u geschreven stonden vervuld hebt. Ook dat woord ten aanzien van u geteld worden met de misdadigers. Heren, en overal zit toch weer het evangelie in. Overal verkondigt ge uzelf toch ook weer als die algenoegzame borg. Als die volkomen zaligmaker. En u kunt u ook misdadigers redden. Boosdoeners, kwaaddoeners. Mensen die zichzelf ook leren kennen. Al zijn ze naar de buitenkant nog zo fatsoenlijk. En al komen ze hier op aarde nooit met de rechter of met de politie in aanraking. Maar als zij met u, de goddelijke rechter, en met uw verordeningen, met uw heilige wet in aanraking komen, dan verliezen ze hun hoogheid en dan verliezen ze hun gerechtigheid en dan verliezen ze hun deugdzaamheid en dan worden we allemaal mensen die van onszelf moeten belijden. Ik verfoei mij, in stof en as wee mij dat ik zo gezondigd heb. Heren, en dan is er in dat offer van u, dan is er in dat met de misdadigers gerekend worden, voor zulke mensen toch weer hoop. Ja, een volkomen verlossing, want dan doet u het hen weten, vroeg of laat, bij het sterven voorgoed. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die man is er tot zijn eeuwige verwondering. Het is nu nog nooit te doorgronden geworden voor hem. En het zal het ook nooit worden. Waarom was het op mij gemunt? En dat zal het dan vooral de uwen zijn, Heer, als ze straks om de troon en om het lam staan. Om het lam te bedanken. Gij zijt waardig te ontvangen. Heren, we bidden van u, geef er ons deel aan. Doe er ons haast mee maken. Doe ons dat heil zoeken. Het is ons vanavond nog verkondigd. En uw Heere Jezus was ook in de prediking van uw woord nog weer in ons midden. Bewaar er ons voordat we naast u gezeten hebben. Bewaar er ons voordat we uw tegenwoordigheid in ons midden hebben geweten. En dat we net als die andere kruiseling doorgaan op de weg bij u vandaan. Hoe zullen we dat ooit kunnen verantwoorden? En hoe zullen we dat ooit tegen onszelf kunnen rechtpraten? Zo grote zaligheid en dan geen achterop slaan. Heere, bewaar ons allen voor dat eeuwig verderf. Dat een ieder wacht die buiten Jezus leeft en sterft. Bewaar er ons voor, Heere, dat we verhard zouden worden onder het evangelie. En dat we de stem van de vorst der duisternis hoger achten en eerder geloven dan het welmenende woord dat gij spreekt. Bewaar er ons voor, o God. En geef ons te bukken en te buigen. En mag de Heere Jezus Christus voor ons allemaal niet tot een val, maar tot een opstanding zijn. Geef ons dat, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.